Goedenavond iedereen. Het is maandag 22 juni. We zijn bijna voltallen, maar raadslid Andy Tommelijn zal ons wel weldra komen vervoegen. Waardoor we eigenlijk al van start kunnen gaan met onze OCMW-raad. Mijn eerste vraag is, zijn er vragen vanuit de fracties?
Wij hebben één vraag.
Is het OCMW-raad?
Wij hebben geen vragen.
Geen vraag. Staat genoteerd. Durf, alsjeblieft.
Wij hebben één vraag.
Eén vraag.
Acht.
Voor een achte. Zeer goed. Oké. Goed. Ons eerste agendapunt van deze avond is het vaststellen van de jaarrekening 2025, althans het deel voor onze OCMW, waarvoor ik raad woord geef aan onze burgemeester.
Beste collega's, zoals jaarlijks de maand juni wordt onze jarenrekening vastgesteld. Dat is eigenlijk een meesterwerk van onze financieel directeur, hoop ik. Dus ik denk dat ik eerst het beste woord geef aan Bjorn om de jaarrekening toe te lichten.
Ja, goedenavond iedereen. De jaarrekening van het boekjaar 2005, het zijn de cijfers voor de gemeente en het OCMW geconsolideerd, dus alles is samengevoegd. Je ziet dat we in 2025 eindigen met een beschikbaar budgetair resultaat van €7.833.000. Dat is een flink pak meer dan hetgeen wat er eigenlijk in het originele meerjarenplan voorzien was. En hoe komt dat? Eerst en vooral omdat het resultaat van boekjaar veel gunstiger is. Het is nog altijd negatief, maar het is al veel minder negatief dan die €3.567.000 dat eigenlijk voorzien was. Hoe komt dat? Enerzijds hebben we een flink stuk over op onze exploitatie. Anderzijds hebben we ook op onze investeringen een flink stuk over. En die investeringen zijn dan eigenlijk voor een groot stuk overgedragen naar 2026. Dus het is niet dat we ze niet gaan doen en het is ook niet dat de uitgaven niet zal moeten gebeuren. Dan heb ik de autofinancieringsmarge. Dat is eigenlijk de jaarlijkse leningslast die we kunnen dragen, die moet positief zijn. Dat is voor Van Vlaanderen opgelegd. We zitten daar met een autofinancieringsmarge van €2.567.000. Dat is ook een stuk beter dan hetgeen wat dat voorzien was in het meerjarenplan. En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk doordat het exploitatiesaldo, dus de exploitatieuitgaven min de exploitatie of de exploitatieontvangsten min de uitgaven, dat veel beter is dan geraamd in het meerjarenplan. Het exploitatiesaldo, zoals reeds gezegd, is €3.442.000. De totale exploitatieuitgaven bedragen in 2025 €19.316.259. Die stijgen ieder jaar, maar ik moet wel zeggen dat ze ten opzichte van 2024 met 3,4% gestegen zijn. Dus dat is eigenlijk nog allemaal in de reden, die stijgingen. De soorten exploitatieuitgaven. Enerzijds hebben we de goederen en de diensten die goed zijn voor 21%. Dat is het blauwe stukje taart. De bezoldigingen zijn traditioneel onze grootste uitgave of het grootste deel van onze exploitatieuitgaven met 66,5%. Dat stijgt zelfs nog. Dus, maar dat is een beetje eigen aan organisaties die een woonzorgcentrum hebben, dus omdat er redelijk veel personeel werkt. De hulpverlening voor het OCMW is redelijk beperkt, 8,23. Dat zijn de toegestaande werkingssubsidies, die 8,23. En dan hebben we nog twee kleine uitgaven, de OCMW-hulpverlening en de financiële uitgaven. Als we dan nu een keer in absolute cijfers bekijken, zien we eigenlijk dat eigenlijk alleen maar de lonen zorgen voor een stijging van de exploitatieuitgaven. Dus de lonen stijgen met 3,6%, wat dat eigenlijk ook allemaal nog in de reden is, als je weet dat er een automatische indexering is van de lonen. Dus dan hebben we de werkingsuitgaven. Ik heb dan een keer de belangrijkste onderdelen in opgesomd en een keer de evolutie ervan bekeken. Dus de totale, totale goederen en diensten stijgen met €54.000 ongeveer. En je ziet dat dat eigenlijk voor een groot stuk de energie is, die opnieuw gestegen is. Dus de energie stijgt van €323.000 naar €380.000. De bezoldigingen en de sociale lasten. De blauwe lijn is de lijn van de gemeente. De oranje lijn is deze van het OCMW. Je ziet dat die lijnen, die lonen eigenlijk logischerwijs ieder jaar stijgen. Bij de gemeente hebben we daar één keer in 2024 het onderwijzend personeel in geboekt. Dus dat is die ferme, die ferme sprong omhoog daar in 2024. Maar nu stabiliseren de lonen eigenlijk van het gemeentepersoneel. Je ziet dat die blauwe lijn redelijk gelijk blijft. Dan de individuele hulpverlening van het OCME. Daar zien we ook alleen een belangrijke tendens. Daar waar we eigenlijk, als we van 23 naar 24 gingen, nog met een stijging zaten van ongeveer 130.000 euro, zien we nu dat de hulpverlening van het OCME zakt ten opzichte van 24. Dus het leefloon zakt en de andere individuele hulpverlening zakt ook. Dus in totaal geven we nu aan hulpverlening in het OCME 509.000 euro uit. Een andere exploitatieuitgave zijn toegekende subsidies en toelagen. Dat zijn dus toelagen die de gemeente en het OCME betaalt aan allerhande organisaties, intercommunales, maar ook sportverenigingen, cultuurverenigingen, ook individuen, bijvoorbeeld de mantelzorgpremie en zoiets. Daar zitten er twee grote stijgers in. Enerzijds de toelage voor de politiezone, die stijgt met 121.000 euro, maar dat is alleen de exploitatietoelage. De investeringstoelage staat daar niet bij. En de toelage voor Sparis, voor het beheer van onze sportinfrastructuur, stijgt ook met 68.000 euro. De brandweer stijgt ook, maar in mindere mate. Dus. De exploitatieontvangsten dan. Daar zitten we met een totale exploitatieontvangsten van 22.759.000 euro. Die stijgen ook altijd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit jaar stijgen ze met 1.053.000 euro. En je zult zien dat dat vooral meer subsidies zijn en vooral meer fiscale ontvangsten die we ontvangen. De exploitatieontvangsten bestaan eigenlijk uit drie grote delen die ongeveer even groot zijn. De werkingsopbrengsten, 29%. De fiscale ontvangsten, 33%. En de werkingssubsidies, 35%. En dan hebben we nog een paar kleintjes, dus recuperatie van hulpverlening van het OCME, andere opbrengsten en financiële opbrengsten. Opnieuw een keer in absolute cijfers zien we dus dat inderdaad, zoals ik al gezegd heb, de fiscale ontvangsten en de werkingssubsidies de grote verklaring zijn voor die stijging van dat 1.053.000 euro. Onze fiscale ontvangsten stijgen met 697.000 euro en onze werkingssubsidies met 300.000 euro ongeveer. Anderzijds zie je dan ook dat de financiële opbrengsten zakken en dat komt omdat de interesten op beleggingen opnieuw gezakt zijn. En ook omdat we minder dividenden krijgen van intercommunales. De eerste grote vorm van exploitatieontvangsten zijn ontvangsten uit de werking. Die zijn eigenlijk bijna alleen in het OCME gerealiseerd. Dus daar waar de gemeente meer de fiscale opbrengsten heeft, heeft het OCME meer de werkingsopbrengsten. Je ziet daar, het woonzorgcentrum is goed voor een werkingsopbrengst van 4.843.000 euro. Dus een stijging van 225.000 euro. De poetsdienst zakt dat weer. De assistentiewoningen blijven ongeveer constant. Het onderwijs zakt ook. Dat is tussenkomst voor schoolmaaltijden en middagopvang die zakt. Maar daar is er wel een boeking gebeurd. Dus de maand december is laat afgerekend en is in het volgende boekjaar geboekt, in 26. Dus dat is een beetje een vertekend beeld. Het dienstencentrum draait ook opnieuw goed. Kijk, een stijging van 37.900 euro. En de rest van de werkingsopbrengsten blijven ongeveer, gelijk. Dan hebben we onze fiscale ontvangsten, dus hetgeen wat de gemeente binnenkrijgt aan belastingsopbrengsten. Daar zitten er twee grote uitschieters in, namelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die stijgen met 260.000 euro. En de aanvullende personenbelasting, die stijgt met 426.000 euro ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Voor de aanvullende persoonbelasting heeft dat soms een beetje vertekend beeld, omdat dat eigenlijk ervan afhangt wanneer dat de federale overheid de belastingen incoheert. Dus het ene jaar is dat een fikse stijging, maar het jaar erachter zal dat bijvoorbeeld constant blijven. Je kunt er niet echt een tendens in terugvinden. Dan de werkingssubsidies. We hebben twee grote vormen van werkingssubsidies. De algemene werkingssubsidies. Dat zijn de subsidies die we krijgen voor een algemene activiteit. Dus niet speciaal voor de duiventil of voor de school, maar echt algemeen als gemeente. Daarin hebben we het fonds open ruimte, dat is een 319.000 euro. De HESCO-toelage, dat is een tewerkstellingssubsidie, 485.000 euro. Compensatie energiezuinige woningen, 48.000 euro. We krijgen ook nog een compensatie voor dus de dividenden die gedaald zijn van 27.000 euro. Maar die compensatie valt weg, dus dat is voorbij. En we hebben ook nog een opbrengsten voor de septemberverklaring. Dat was voor de stijgende inflatie, 119.000 euro. Maar die zullen ook wegvallen in het nieuwe meerjarenplan. En de VIA6-subsidies hebben we ook. Dan hebben we de specifieke werkingssubsidies. Dat zijn subsidies die echt aan een bepaalde activiteit gekoppeld zijn. Dus we hebben daar het sectoraal fonds. We hebben redelijk veel personeelsubsidies. Maar dat is voornamelijk de lonen van het onderwijspersoneel dat we terugkrijgen. Of ja, dat Vlaanderen eigenlijk compenseert. Subsidies voor het woonzorgcentrum, we hebben ook subsidies voor de sociale dienst. Dat is dan hoofdzakelijk het leefloon dat terugbetaald wordt. Dus we zijn, sommige categorieën leefloon krijgen we 50% terug van de federale overheid. En recuperatiekosten van de sociale dienst. Dat is hetgeen wat we bij de cliënt zelf terugvorderen. Zoals reeds gezegd, ook de financiële ontvangsten zakken ieder jaar. De opbrengsten uit financiële vaste activa, dat zijn dus hetgeen wat we aan interesten krijgen op onze beleggingen. Die zakt met 36.000 euro en andere financiële ontvangsten zijn onze dividenden die zakken. Momenteel belegt de gemeente 3 miljoen euro, 1 miljoen euro bij de Vlaamse gemeenschap en 2 miljoen euro bij de stad Brussel. En dat brengt ongeveer een 2,5% op. Dus dat is niet veel, maar dat is, als je het vergelijkt met anderen, wel veel, omdat je daar geen onroerende voorheffing moet op betalen. Dus dat is belastingsvrij. Dan het investeringssaldo, dus de investeringsuitgaven in 2025 bedroegen 3.316.000 euro. Dus je ziet daar een beetje welke vormen dat allemaal is. Dat zijn eigenlijk voornamelijk materiële vaste activa, 3.155.000 euro. Maar een detail van alle investeringen zit in de bundel, dus daar ga je zien wat dat er eigenlijk allemaal effectief geïnvesteerd is. We hebben dan ook nog naast investeringsuitgaven investeringsontvangsten. Daar hebben we twee dingen in. We hebben daar hetgeen in dat de gemeente verkoopt. Dus de gemeente verkoopt ieder jaar een deel aandelen bij Fluvius. Dus om onze verlegging van onze openbare verlichting mee te financieren is dat. En we hebben ook investeringssubsidies. Dus we hebben daar de jaarlijkse toelage voor het woonzorgcentrum, 452.000 euro. We hebben een belegging voor serviceflats aan te kopen. De interest daarvan is 19.000 euro. We hebben van de molen binnenweg 50.000 euro ontvangen. En van de kinderopvang hebben we 186.000 euro ontvangen. Dat zijn de grootste investeringssubsidies. En dan de laatste slide heeft een keer het financieringssaldo. Dat is eigenlijk hetgeen wat er momenteel nog is aan leningen bij gemeente en OCME. Dus je ziet dat de gemeente daar in 2019 een stijgende schuldenlast gekregen heeft, maar dat dan weer stelselmatig afgebouwd wordt. Dus er is eigenlijk bij banken zelf sinds 2014, dacht ik, geen enkele lening meer aangegaan. En die oranje lijn is eigenlijk heel simpel, is eigenlijk gewoon de lening van het woonzorgcentrum die ieder jaar afbetaald wordt, dus dat is het OCME. In totaal heeft Lichtervelde een openstaande schuld van 9.669.000 euro, waarvan ongeveer de helft bij de bank en ongeveer de helft bij Fluvius en Faris. Zo, dat was in een notendop de jaarrekening 25.
Oké, dankjewel. Voor de toelichting, zijn er daar vragen of opmerkingen over?
Well, dank in ieder geval voor de cijfers en de PowerPoint die we deze keer hebben mogen inkijken. De resultaten of de grote lijn die u eruit haalt zijn een beetje dezelfde als de voorbije 20 jaar. Hè. Dus bij het resultaat hebben we altijd een veel beter saldo, komt altijd veel beter uit. Hè. De autofinancieringsmarge tot het houden kalf, waar we altijd moeten op letten, is uiteraard veel beter, of dat we ook dachten. Dus de manier van methodologie die achter die cijfers zit, maakt het ons in ieder geval niet gemakkelijk om te zien hoe de gemeente er nu ook echt wat voor staat. Hè. U zegt, ja, er wordt veel minder geïnvesteerd, ja, maar uiteindelijk wordt die investering dan ook doorgeschoven en weten we zo niet wat nu de marge is voor nieuwe dingen ook nog een keer te gaan ontwikkelen. Tweede bedenking, en ik vermoed dat ik die ook wel al een keer aangehaald heb, is dat bij het rapport, want dat lezen wij graag, u weet dat wij graag cijfers en inhoud ook aan elkaar hangen, staan er ook een aantal tabellen die met duurzaamheidsdoelstellingen, SDG's, eigenlijk ook aangeven dat we niet slecht bezig zijn, maar onze bezorgdheid is altijd dat we niet weten waar dat we naartoe gaan. Kun je wel zeggen, we scoren beter dan Vlaanderen, maar als we niet weten wat dat objectief is, is het ook heel moeilijk om de visie van de meerderheid hier dan ook uit te halen. Dus we zijn altijd zeer genuanceerd bij het bekijken van die cijfers. Dus dit als algemene opmerking, er zijn ook nog een aantal punctuele. En puur op inhoud toch een keer vragen op pagina 5. Dus de kost van Faris is gestegen. En misschien een keer wat uitleggen waarom dat dan vrij substantieel dit jaar is toegenomen. Dat is pagina 5 van de slides. Ja, dat is moeilijk. Dat is slide 10. Ja, dat is beter. Slide 10. Dus we zaten op 198, we gaan naar 268. Ik vraag me af, want dat leek in oorsprongen vrij gelijklopend bedrag te zijn, maar dat is nu wel een stuk meer. Dus er zit iets achter. En dat is afgesproken, er is daar een nieuwe schriftelijke overeenkomst mee. Dat gaat volgend jaar ook zo zijn. Dat gaat, ja, want het is toch wel...
Ja, absoluut. Absoluut. De kost die er ook een stuk meer in zit, is ook ons kunstgrasveld.
De aanleg is al gefinancierd natuurlijk. Dat is, maar ik bedoel dan voor het geheel, het onderhoud en de exploitatie eigenlijk, ja.
Ja, bij die. Ja.
En dan bij de ontvangsten, de stijging in het woonzorgcentrum. Dat is een vrij substantieel. Waarom in 25 die sprong? Ja, er zit geen andere, want we hebben geen verhoging gekend eigenlijk. Hè. Dus dat is puur de indexering.
Het is enkel nog, we verhogen enkel wanneer de index aangepast wordt. Anders zijn er geen verhogingen.
Ja, okay. Maar dat is dan bij de allerlaatste slide op 20. Het financieringssaldo bij het OCME is dat het woonzorgcentrum. Dat is de lopende lening nog voor het oudere gedeelte dan.
Ja. Ja. Dus wij hebben in 2010 de eerste leningen, of zelfs al iets ervoor, de eerste leningen aangegaan. Dus die beginnen nu stilletjes aan. 2027, 28 lopen die ten einde van het vorige woonzorgcentrum van het Hof en de diensten erbij.
Ja, oké. Okay. Nog een aantal opmerkingen?
Ook dank voor de uitleg. Ik heb ook vooral een keer het jaarverslag gelezen, zoals de collega al zei, dat is altijd interessant. En ik had daar een aantal kleine vraagjes over. Ondanks het feit dat er al veel in staat, had ik eigenlijk als eerste vragen om een keer in de toekomst een nieuw cijfer te krijgen. En dat is eigenlijk het cijfer, of de balans verharding en ontharding van de wegen die wij zelf creëren. Dus in het verslag hier zien wij, ik zeg maar iets, aanleg, Zwanenbeekpad, Vindictievepad enzovoort. Maar dat zijn ook eigenlijk allemaal punten waarin wij dat we zelf gaan verharden. We zetten heel hard in op ontharding in onze gemeente. We verwachten dat ook van onze inwoners. En ik had graag in de toekomst ook een keer zwart op wit gezien wat dat wij zelf als gemeente daaraan bijbrengen. Dat is voor ons publiek domein in de toekomst, als dat mogelijk is. Ik kan misschien denken, ja, dan moet ik weer cijfers geven, maar ik heb soms toch de indruk, als een keer de dingen zwart op wit komen, dan gaat daar soms een stimulerende gedragsverandering vanuit. Hè. Dus van daaruit de vraag. Dus als gewoon een keer naar de toekomst toe. Maar in dezelfde lijn hebben wij in het verleden ook altijd een mooi overzicht gekregen van de energieboekhouding. En ook dit jaar is dat terug. En daar had ik ook een aantal vragen bij. De eerste vraag die was eigenlijk omtrent die openbare verlichting. Dus het komt erop neer dat die kostprijs nu terug gestegen is. Maar de uitleg daarvan is die twee extra branduren. Maar ik zie dan nu toch niet echt dat dat de reden is van die stijging. Is het niet gewoon een gewone stijging van de prijs? Want ik zie dat het aantal, het verbruik gaat naar beneden. Hè. Gaat een heel stuk zelfs naar beneden, bijna de helft. Ja, en de prijs stijgt een beetje. Wat heeft dat dan te maken met die twee branduren per dag meer?
Zal sowieso, doordat er meer branduren zijn, kost het sowieso wat meer. Hè?
Ja, relatief gezien moesten die twee uur niet branden, had inderdaad minder brand. Maar ja, dat is nu toch niet de reden waarom dat is.
Dat is de vergelijking met het jaar ervoor, Sophie.
Ah, wel, dat is het net, he. Maar dus, het jaar ervoor, dat is nu juist mijn punt. Het jaar ervoor is 520.000 kilowattuur en nu is er 288. Ja, 1000.
Ja. Dat is een gegeven dat ik een keer wil natrekken, wat er daar juist...
Allee, maar ja, het is maar een keer zeggen, maar ik vind dat zo'n beetje een zwakke argumentatie om weer nog een keer...
Maar het is wel een feit, Sophie, dat we het aantal branduren effectief hebben verhoogd.
Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, allee, dat versta ik.
En inderdaad, ja, allee, als dat niet klopt met het aantal kilowattuur, dan moeten we een keer kijken of
allee,
dat...
ik zeg niet dat dat niet klopt. Ja. Ik vind alleen de argumentatie, het is zo het begin van een aanzet om te zeggen van we gaan toch weer die twee uur minderen. En het is eigenlijk dat ik een beetje wel voor mij. Daarmee weet je waarom dat de vraag staat. En dan had ik in dezelfde lijn... Ja, toch... ik kon er mijn ogen niet afhouden, want het staat zelfs in het rood. Het was eigenlijk meer dan duidelijk. Dat gaat over het gasverbruik en de kunstacademie. Dus we zijn er toch in geslaagd om daar onze studenten in onder te brengen in de winter. En nu moeten we dus duidelijk vaststellen dat gebouw daar... Allee, totaal niet aan voldoet. We hebben dus eigenlijk gewoon zelf een probleem gecreëerd. En onze energie, door die daar onder te brengen in plaats van in de school. Dus hier hebben we nu eigenlijk zwart op wit dat we dringend van die kunstacademie af moeten. Nee. Alleen al de kost aan energie, allee, dat is triest. We gaan dat nu niet nog een keer meemaken, hoop. Nee. Ja. Dus voilà. Dat is, zijn mijn vragen. Dank u.
Ja. Ja, aansluitend op verbruik had ik een vraag over het waterverbruik. Dus misschien een grote sprong in het volume verbruikte water 2025 ten opzichte van 2024. En in de tekst lezen we dat het voor een groot stuk te maken heeft met twee defecten op het sportcentrum. Eentje op het bouw van judo en voetbal en eentje in het zwembad, als ik me niet vergis. Dus twee vragen daarbij. Ten eerste hebben die defecten lang aangesleept, waardoor dat we dat verlies hadden. En ten tweede, zijn er manieren waarop dat we dat in de toekomst kunnen voorkomen door zaken te gaan monitoren, dat we vroeger zo'n defecten kunnen opsporen en zo'n grote verliespost naar water voorkomen?
Inderdaad, er zijn twee defecten die veel te laat vastgesteld zijn. En inderdaad, door de manier waarop dat er controle werd uitgevoerd. En nu is er vanaf nu een online systeem die we gebruiken controleert, zodanig dat het veel sneller opgewerkt wordt.
Ja, oké. Dus dat is positief. En dan nog eentje over het zwembad. Zien we dat er meer dan 8000 schoolzwemmers minder waren dan het jaar voordien. Met als reden de stijgende buskosten. Dus het gaat enkel over schoolzwemmers van buiten Lichtervelde. Natuurlijk, de buskosten en de brandstofkosten gaan blijven. Zijn dit jaar ook alweer gestegen. Dus ik veronderstel dat we die trend blijven zien. Welke impact heeft dit op de exploitatie van het zwembad?
De impact is snel uitgerekend, minder inkomsten. Hè. Dat is de impact. Het is wel een beetje comfortabeler voor sommige scholen die nu alleen in het zwembad zitten, terwijl dat ze anders met twee groepen zaten.
Zover waren we natuurlijk ook al dat dat minder inkomsten was, maar scholen zijn er daar gevolgen aan?
Nee. Het is niet zo dat je inderdaad er minder kunt zetten of zo, want er zit er maar één. En de verwarming ligt aan voor Hans de zaal, Hans het zwembad.
Dus het is gewoon een grotere verliespost voor de gemeente op die manier?
Ja.
Oké, dank u wel.
Nu, we moeten ook zeggen, Thijs, dat we gestegen zijn de voorbije jaren. Doordat er een aantal zwembaden gesloten zijn, kregen wij een veel grotere toestroom. Dat is zich nu een klein beetje, misschien een beetje aan het normaliseren, omwille van het feit dat er een aantal scholen minder komen. Maar het is sowieso een mininkomst.
Oké. Zijn er daar anders nog vragen of opmerkingen over? Alsjeblieft. Nee? Dan vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Kennisname, denk ik, vindt OCMW.
Het eerste is nog een vaststelling, toch?
Ja. Het tweede punt is een kennisname, dacht ik.
Ja. Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Ja. We gaan over naar ons tweede agendapunt van vanavond.
Pardon. Ik zie onze financieel directeur. We brengen het ook nog eens in de gemeenteraad. Zijn daar nog extra vragen? Of kunnen we het dan ook meteen behandelen? Oké, dan bedankt, Björn.
Dank u wel, Björn. Ons tweede agendapunt in de raad van deze avond is de kennisname die wordt gevraagd voor het rapport Organisatiebeheerssysteem van 2025, waarvoor ik graag het woord geef aan onze algemeen directeur.
Het rapport werd eigenlijk opgesteld zoals de voorgaande jaren, waarbij dat wij heel kort een overzicht geven van de maatregelen die we genomen hebben. Een ogenblikje. Die onderverdeeld is in de verschillende thema's. Doelstelling en procesmanagement is wat algemeen dat er rekening is en dat er natuurlijk in de loop van 2025 vooral gewerkt is aan de omgevingsanalyse voor het opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Verder zijn er een aantal zaken bij de belanghebbendenmanagement over het klachtenbehandelingssysteem en is er eigenlijk verder gewerkt aan service design, dat wil zeggen de herinrichting en de herindeling van de diensten op het gemeentehuis. Voor de rest was er heel veel aandacht voor het bouwdossier voor de uitbreiding van de woonzorgsite. En ondertussen is het ook zo dat we dus op het eind van het jaar de subsidiëring van de Korenbloem, dat is het opvang, het dagopvangcentrum bij VIPA hebben ingediend en dat werd ondertussen goedgekeurd. Wat de monitoring betreft hadden we eigenlijk dit jaar relatief weinig inspecties. Er was een zorginspectie in Ibo de Duivetel, waarbij dat we een opmerking hadden, de informatie verstrekking naar de noodprocedures bij de jobstudenten. Dus hebben we eigenlijk die procedure nu aangepast, dat dat ook voor hen duidelijk is. Er was een tussentijdse inspectie in de gemeentelijke basisschool, maar dat betrof alleen onderwijskwaliteit, niet de organisatie zelf. De jaarlijkse controle van de rijbewijzen waren zonder correcties, wat dat uitzonderlijk is, omdat er toch een aantal buitenlandse rijbewijzen meestal wat problemen mee zijn. En voor de rest hebben wij gepoogd de indicatoren bij te houden voor de rapportering van de jaarrekening. Wat dat financieel management betreft is er nogal wat aandacht geweest, ook naar de vernieuwde BBC 3.0 met het nieuwe meerjarenplan. Er is ook de invoering geweest van het DIFTAR-systeem op Recyclagepark, waardoor dat de betaling nu ter plaatse gebeurt en geen facturatie meer moet gebeuren nadien. En dan is er natuurlijk ook werk gemaakt van het oordeelkundig beheer van patrimonium, waarbij dat de start, waarbij dat de start eigenlijk van het strategische bouwenplan is gebeurd. Dus het hele jaar is daaraan gewerkt. Wat de organisatiestructuur betreft is er weinig veranderd. We hebben de teambijeenkomsten, dienstenoverleg. En via projectvisies kijken we als er dienstoverschrijdende acties zijn, dat we de nodige afspraken correct maken en kunnen opvolgen. Wat het personeelsbeleid betreft wordt er uitvoering gegeven aan het globaal preventieplan. En is nog altijd zo dat de preventieadviseur verder de opleiding volgt, adviseur niveau 2. Eind 25 werd er een welzijnsbevraging gelanceerd over heel de organisatie, waarvan de resultaten in de loop van 26 pas zullen ter beschikking zijn. Wat dat organisatiecultuur betreft, hadden we vooral aandacht via het dienstenoverleg zorgt voor de doorstroming van de info en de waarden. We hebben natuurlijk gezien het meerjarenplan een SWOT-analyse gemaakt van alle diensten, of alle diensten hebben dat zich voor zijn eigen kunnen maken, waardoor dat de missie en de visie dan eigenlijk ook mee geëvolueerd is in het nieuwe beleidsplan 2631. Dan hadden we nog wat dat de informatie en communicatie betreft. Gebruiken we de Vlaamse documentendienst via het elektronisch postsysteem, waarbij dat eigenlijk de mensen de aangetekende zending via de e-box krijgen. Daar wordt voorlopig nog maar beperkt gebruik van gemaakt, omdat een aantal toepassingen deze koppeling nog niet opgezet hebben. Maar dat zou in de loop van 26 toch moeten verbeteren. Wat dat de faciliteiten betreft, hebben we eigenlijk vooral nog opnieuw diverse samenwerkingsverbanden opgezet via CREAT, dat we bij aangesloten zijn, maar ook Midwest en andere raamcontracten van ICT. En uiteindelijk werd via het strategische bouwenplan de basis gelegd voor het onderhoud en investering in de duurzaamheid van de gebouwen te kunnen starten en opvolgen. Wat dat informatie- en communicatietechnologie betreft, tenslotte, dat is het tiende thema, hebben we nog altijd heel wat zaken die via het burgerloket verlopen, het elektronisch loket. We hebben ook geopteerd om een nieuwe glasvezelverbinding te voorzien voor de server in het woonzorgcentrum. De servers werden eind 2024 aangekocht en zijn in de loop van 2025 geïnstalleerd. En voor de rest werd weliswaar heel wat energie en investering gestoken in de modernisering van de infrastructuur met het oog op de beveiliging. We hebben de migratie gedaan naar een open source. Dus de fysieke hardware is ingericht als een cluster met gedeelde storage. Dat wij zeggen dat we eigenlijk niet in de cloud zitten. Er zijn natuurlijk een aantal toepassingen die vanuit de leverancier wel in de cloud zaten. Dus het is niet dat alles hier bij ons staat. En dan hebben we natuurlijk vooral werk moeten maken ook voor de beveiliging op netwerkniveau. En is er eigenlijk een upgrade geweest naar een failover firewall cluster, die hebben we eigenlijk ook zelf opgezet. En dat systeem biedt eigenlijk real-time bescherming en maakt gebruik van intelligente dreigingsdetectie om inbraakpogingen proactief te blokkeren. Dus van zodra dat dat systeem eigenlijk ziet dat er bepaalde bewegingen zijn of te veel dingen, krijg je al op voorhand een waarschuwing. We zijn ook bezig, maar dat is vooral nu in 26, met de fysieke beveiliging. Enerzijds hebben we voor de gebouwen, waar we last hadden van overlast, dat camerasysteem geïnstalleerd. We hebben dat eigenlijk ook in eigen beheer gedaan, dus dat staat ook op onze eigen servers. Maar voldoet aan al de voorwaarden en kan wel ingeschakeld worden in politionele onderzoeken als dat moest nodig zijn. En tenslotte, dat kwam in 2025 plots op ons bord geland, de NIS2-richtlijnen, omdat de woonzorgcentra aanzien worden als kritieke infrastructuur, moeten wij dus aan heel wat voorwaarden voldoen. Nu, hetgene dat ik daar straks allemaal opnieuw, de vernieuwing van de servers, de firewall en die andere beveiliging, was gelukkig al bij ons bezig, dat een beetje proactief was. Momenteel denk ik dat wij ongeveer correct zijn, mee zijn met de verplichting van de NIS 2. We doen dat een ander ook voor de gemeente, nu het is één digitaal systeem, omdat er bij de gemeente nog altijd twijfel was als ze een grote zonne park had, als je dat dan ook onderviel of niet, omdat wij inderdaad geregistreerd zijn als energieleverancier. Wij hebben een paar jaar terug de zonneinstallatie op de brandweer overgenomen van een externe investeerder, omdat die failliet was. En sindsdien zijn wij eigenlijk ook energieleverancier, waardoor dat we eigenlijk met die NIS2-verplichting daar ook onder vielen. Het is ook zo dat we in afspraak met de DPO hebben zoveel mogelijk het gebruikersbeheer gecentraliseerd. Een handstuk verloopt eigenlijk via de federale en de Vlaamse overheid die dat aanbieden. En er wordt eigenlijk ook regelmatig een loggingscontrole uitgeoefend. Dat was in kort het overzicht.
Dank u wel voor de toelichting. Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Alsjeblieft. Nee. Dan noteer ik de kennisname van dit agendapunt. En kunnen we onze OCW-raad bijna afsluiten? Ik heb één vraag genoteerd vanuit de fractie DURF. Alsjeblieft, Ria.
Via de sociale media mochten we kennis nemen van enkele klachten over de kwaliteit van de huisvesting. Zo is er sprake van een lek of zelfs lekken in het dak van boven een leefgroep. Ik vond het heel frappant dat de berichtgeving na enkele dagen verdwenen was. DURF meent ook te weten dat dit vroeger al eens is aangekaart. DURF had heel graag vernomen of de schepen weet of dit probleem al is aangepakt of hoe het euvel kan weggewerkt worden.
Dankjewel. Onze schepen al wenst.
Ja. Ria, wij hebben dit ook, jammer genoeg, zo'n bericht vernomen via sociale media. Wij hebben ook contact gehad met haar, maar het is zeker niet op onze vraag. Ik wist zelfs niet dat het bericht weg was. Het is zeker niet op onze vraag, maar wij hebben betrokkenen gecontacteerd. Dus het is zo dat er inderdaad één lek is nog in een van de leefruimtes van beneden. In 2017 hebben wij heel het dak, dit was dan al een probleem, het dak eraf gehaald. En dat is eigenlijk, dat was dan op drie plaatsen dat er een lek was. Er zijn twee plaatsen opgelost. Maar in 2024, wij hebben dan eigenlijk geen probleem niet meer gekend, tot in 2024 was er plots terug een lek. Intussen was de architect niet meer aansprakelijk. En hebben wij gekeken, maar het blijft lekken. En dat is eigenlijk, wij hebben nu verder gekeken met de technische dienst. En er is een architect aangesteld die nu nog verder het probleem gaat onderzoeken. Maar wij hebben zeker, alleen het is niet zoals gemeld in de sociale media, in het bericht, dat er nog in al die tijd niets gebeurd is. Het is absoluut geen waar. Betrokken heeft zich ook haar pak daarin. Zij weet dat zeer goed. Maar wij kunnen ook niet dergelijke berichten tegenhouden. Maar we zijn er zeker mee bezig. We kijken echt naar een oplossing. Want het is heel moeilijk, echt heel moeilijk, voor te weten waar dat het probleem zit.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar als het probleem hem terug al stelt van F24, we zijn nu al half 26, dat er nog niks mee gebeurd is.
Het is wel al iets mee gebeurd. We hebben gekeken, maar we vinden de oorzaak niet. Dus het is nu een architect aangesteld. De technische dienst heeft zelf gekeken, maar wij vinden het niet. Het is daarom dat wij verdere stappen moeten ondernemen. Dus er wordt zeker voor gekeken. En in de toekomst is er ook
zeker. Begrijp heel goed, de technische dienst kan niet alles oplossen. Nee. Moeten wel experts daaraan te passen komen.
Wij dachten dat het ging lukken, maar het lukt inderdaad niet. En nu zien we dat niet. Maar als het keer goed regent, zoals twee weken geleden, dan is het inderdaad prijs. Maar we hopen dat we dat zo vlug mogelijk nu kunnen. Ook het dak is er nu af. We hebben het er nu af gedaan. We hebben beslist om niet meer te herleggen en te kijken wat dat we kunnen doen. Maar ze moeten echt de oorzaak vinden. En dat is momenteel het probleem.
Als dezelfde werking wordt gedaan in de nieuwe vleugel,
we gaan daar aandacht voor hebben.
Oké, ja, het kan niet de bedoeling zijn natuurlijk dat we de lekken gaan meenemen naar het nieuwe. Dat zou wel heel zot zijn. Maar goed, bij deze... Ja, het is waar. Een architect is nog eventjes aansprakelijk, ook in dat geval. Oké, bij deze kunnen we onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn afsluiten. en onze gemeenteraad openen. Zijn er voor de gemeenteraad die ook gelden voor de gemeentelijke opvang? En indien ja, hoe worden de resultaten van die evaluatie van de gemeentelijke opvang gedeeld? Wordt dat ook door een externe handhaver bekeken? Geldt dat ook voor onze opvang? Worden deze beoordelingen gedeeld met het lokaal opvanginitiatief of met de gezinsraad? En dan had ik eigenlijk een vraag, wanneer is de evaluatie het laatst doorgegaan van onze eigen buitenschoolse opvang? En waar worden dan die aandachtspunten bijvoorbeeld ook gedeeld? En dan had ik nog een opmerking rond de leden van de gezinsraad. Als ik het goed voor heb en gelezen heb in de notulen, zal er nog een extra oproep gedaan worden voor nieuwe leden van de gezinsraad. Een van de zaken die ik toch wel graag erbij zou hebben, is grootouders die vandaag toch heel sterk betrokken zijn in buitenschoolse opvang en opvang van kinderen. Zijn dat ook geen partners die binnen die gezinsraad kunnen aangesproken worden? Wat met opvang zieke kinderen? Kan daar een initiatief vanuit de gemeente worden gerealiseerd? En dan had ik inhoudelijk nog een punt voor de gezinsraad. Nu wordt eigenlijk alles vooral gefocust op de buitenschoolse kinderopvang. Maar eigenlijk het lokaal opvanginitiatief is oorspronkelijk gestart voor kinderopvang van baby's en peuters. Waar gaat er voor gezorgd worden dat eigenlijk ook dit nog verder in de belangstelling komt? Dus dat zijn mijn vragen.
Oké, ik stel voor dat we beginnen bij het begin. Dat is, als ik het goed genoteerd heb, eigenlijk waar meer over de inclusievraag. Dus waar dat er met zorgbehoevende kinderen, in welke mate dat de opvang daarvoor aangepast is of kan aangepast worden.
Schepen, ja, zoals ik het interpreteer, collega, zijn de huidige ratio zo te interpreteren dat er één begeleider moet zijn voor 14 kinderen. Het staat opvanginitiatieven vrij om bijvoorbeeld te zeggen, ik voorzie één begeleider voor bijvoorbeeld 5 kinderen, als die specifiekere zorgnoden heeft. Dus dat kan nog altijd. Daarvoor kan je in principe ook op deze subsidies beroep doen. Ja? Dus ik denk dat dit zeker mogelijk is. Hier is jouw vraag eerder, denk ik, van zijn er opvanginitiatieven in Lichtervelde die dit ook doen, die ook dit inclusief aanbod geven? En daarop is mijn antwoord inderdaad dat we dat op dit moment niet hebben. We hebben wel, en dan denk ik inderdaad aan de Duiventil, de wil en de kans om daar met bepaalde zorgnoden om te gaan. Wij staan daar wel voor open. Het is zeker niet dat wij dat weigeren, maar wij gaan daar altijd kijken naar de draagkracht die wij als organisatie hebben om bepaalde kinderen steeds te blijven ondersteunen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn antwoord op de inclusievraag. U vroeg ook naar de vertegenwoordiging van deze doelgroep in de gezinsraad. Dat staat ook effectief in het reglement van de gezinsraad, dat belangengroepen daar effectief kunnen aan deelnemen. Ik denk ook dat het stationnetje was van Hits, die hier ook op alludeerde tijdens de laatste gezinsraad. Dus men gaat eigenlijk van hen uit ook iemand afvaardigen die ons in themagebonden gezinsraden hierover zal verder informeren.
Maar ik denk dat eigenlijk de opdracht ook van de gemeente is en van de eigen opvang om het voorbeeld te geven rond inclusie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we gaan met een aantal ouders met kinderen met bijzondere noden aan de tafel gaan zitten en we gaan kijken op welke manier dat wij die gezinnen kunnen ondersteunen. Je kan eigenlijk actief daar stappen in zetten. En ik denk dat dat in de gezinsraad wel aan bod kan komen.
Dan neem ik dat mee naar de gezinsraad.
Okay. Er was ook nog een vraag over de opvanguren. Of dat daar, dus er zijn 200 opvanguren. Is daar een speciale berekening voor toegepast? Of moet dat nog een keer nagevraagd worden? Of is dat iets waar je direct op kan antwoorden?
Ja, hierover wil ik ook nog een keer even naar de directeur kijken, maar ik dacht dat het hier over de opvangdagen ging.
Dank.
Dus het verrast mij een klein beetje dat dit hier zo staat, want dat is anders doorgesproken geweest.
Ja, dan zal dat veranderd worden dan, want inderdaad, dat is wel ja. Met de optelsom van
maar twee het is goed dat u dit eruit haalt, voilà. Want het is effectief opvangdagen.
Opvangdagen. Oké, okay, met
een reglement moet wel juist zijn. He?
Ja, maar de, allee, helemaal akkoord, maar de laatste versie die ik heb zien staan was opvangdagen.
Ik heb nog een vraag genoteerd over, ik heb het misschien wel vaag genoteerd, de criteria of dat die dezelfde is als de gemeentelijke opvang, of dat die een keer naast elkaar moeten kunnen gelegd worden, waar dat die verschillen zijn. Is dat iets waar we nu een antwoord op kunnen bekomen?
De criteria zijn voor alle opvanginitiatieven die hier op aanspraak willen maken, hetzelfde, ook die voor de gemeente. En het is zo, wij zijn nu aan het bekijken hoe dat we die handhaving gaan organiseren. Er is daar sprake van een samenwerking binnen Zone Midwest, om dat samen te doen, zodanig dat de handhaver kan aangesteld worden. En dan moet er ook geëvalueerd worden, of gehandhaafd worden in onze eigen buitenschoolse opvang. Het is zo dat wij nu vooral intern evalueren, dus dat, dat onze buitenschoolse opvang, de duiventil, dus onze IBO, momenteel wordt gecoacht. Allee, de medewerkers worden gecoacht door de coördinator van die opvang. En dat is ook eigenlijk volgens de principes die wij altijd tot op dit moment hebben vastgelegd in het kader voor... de naam ontsnapt mij even, het kleuter, kader, kader, kleuter, misschien dat Steve mee kan helpen. Het kader, allee, de voorloper van dit kader, het kwaliteitskader kleuteropvang, of kinderopvang, ja, dat was de naam. Dus dat was op die manier ook al vastgelegd en werd eigenlijk intern geëvalueerd binnen onze IBO door de coördinator.
Dankjewel.
Maar het is dus eigenlijk wel de bedoeling dat dezelfde criteria gehandhaafd worden en dat dan ook de externe handhaver de kwaliteit...
Ja, op basis van die criteria.
Ja.
Oké. Okay. Volgende vraag die ik genoteerd heb, gaat over meer dan de samenstelling van de gezinsraad, maar dat is ook een punt wat we de vorige gemeenteraad hebben besproken.
Ja, de grootouders, ik heb opgeschreven dat ik dit meeneem naar
de
gezinsraad zelf.
Oké. Okay. Dan heb ik
had,
ook
nog één vraag. Die ontzorging van jonge ouders die geen opvang hebben, hoe gaat dat aangepakt worden? Want allee, daar lees ik eigenlijk ook niet veel over. Als er geen individuele initiatieven komen, gaat de gemeente dan zijn eigen opvang uitbreiden? Welke stappen gaan we daarin zetten om jonge ouders effectief te ontzorgen?
Wij gaan op dit moment continueren wat er is. Dus de huidige buitenschoolse opvang blijft bestaan. Wij hebben daar de wens om capaciteit te verhogen als het over onze eigen opvang gaat. Maar dan hebben wij ook ruimte nodig. Dus daarvoor zijn er ideeën. We kijken bijvoorbeeld richting zone aan de Willeputstraat. Maar ook daar moeten we eerst ruimtelijk de toestemming en het kader creëren zodanig dat dit mogelijk is. Dus dat is wat ons deel van het verhaal betreft. Dit kader heeft ook nog altijd de mogelijkheid aan andere initiatieven, zoals Ferm en andere spelers, om eventueel op ons grondgebied met iets te starten. Maar helaas op dit moment weten we dat er eigenlijk niet onmiddellijk spelers zijn die daar interesse voor hebben.
En dan was er nog het laatste puntje rond prijszetting. Daar staat er niets van in. Hoe gaat dat afgesproken worden met privépartners?
Daar moet, denk ik, in dit kader nu eigenlijk geen duidelijk... Allee, we hebben de subsidiering. Het is een erkenningskader, waar dat er ook subsidieringsvoorschriften bij zijn. Dus die subsidiering wordt beschreven, hoe dat we dat zien. Er zijn daar ook vereisten, bijvoorbeeld 75% moet naar opvang voor buitenschoolse, of buitenschoolse opvang voor kinderen, lagere schoolkinderen en kleuters gaan. Maar voor de rest is daar nu op dit moment geen prijszetting aan verbonden. dat is ook geen voorwaarde van
dit
moment.
Nee, maar als je privé initiatieven toelaat en die mensen zeggen van ja, wij vragen zeg maar iets 20, 30 euro per dag, ga je dat toelaten?
Ja, maar dat kadert binnen hun organisatie, binnen hun beleidsvoerend vermogen, waar dat er hier ook vaste zaken over, of allee, zaken over in het kader staan. Ja, wij kunnen dat eigenlijk niet opleggen.
Het hangt ook een beetje af van of dat ze inkomensgerelateerde plaatsen extra kunnen krijgen of niet. Als ze dat
voor buitenschoolse kinderopvang speelt dat niet mee.
Het is voor kinderopvang inderdaad. Nee. Dus
en daar wil ik gewoon, want dat was ook een vraag die gesteld wordt naar baby's en peuter en zo toe. Dit is ook niet het onderdeel wat hier in het BOA-decreet aan bod komt. Dit gaat echt over kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Waar u op alludeert, is eigenlijk een ander segment. Met inderdaad die IKT-plaatsen enzovoort. Maar hierover handelt het.
De prijszetting voor de buitenschoolse kinderopvang vind ik minstens even belangrijk.
Ja, oké, maar...
En daarover ging mijn vraag eigenlijk. Als je privé-initiatieven toelaat om buitenschoolse kinderopvang in Lichtervelde te organiseren, dan denk ik dat er ook afspraken rond prijszetting moeten gebeuren met de onderlinge, met alle betrokken diensten. Want dan ga je echt een onevenwicht krijgen anders.
Ja, maar we moeten ook oppassen dat we op die manier geen bepaalde wensen gaan fnuiken. Ik denk dat we op dit moment nog altijd geen van die partners aantrekken. Waardoor dat we, ja, als we dan nog een keer zoiets gaan opleggen, misschien nog extra voorwaarden gaan creëren, waardoor het nog minder interessant wordt om in onze gemeente met zo'n initiatief te starten. Dus dat zou ik liever niet doen.
Goed, zijn er verder nog vragen of opmerkingen over? Nee. Dan graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Well, we gaan dat met de fractie ook goedkeuren, omdat dat een zeer belangrijk gegeven is. Maar ons bekruipt toch alweer het gevoel dat we soms een vergadering meer nodig hebben van een instantie die daarvoor gemandateerd is, voordat we dan zaken ook afkloppen. Ik voel hier een zekere onzekerheid, en dat is niet onlogisch, dat is ingewikkeld en zo, maar er is toch nog veel dat moet geregeld worden. En dan moet ik ook wel toegeven, Schepen, dat mij niet echt geruststelt als in het verslag van de zinsraad staat dat men in oktober retroactief zal advies geven op iets dat ingaat op 1 september. Ja, nog juridisch, nog politiek is dat natuurlijk een keuze waar wij kunnen achterstaan. Dus alsjeblieft, zorg dat iedereen voorbereid is, zorg dat dat uitgesproken is. Vergadert het misschien 2 of 3 keer in een maand, maar stelt dat niet zo uit, anders gaan er vanaf het najaar wielen aflopen. En dat willen wij absoluut vermijden. We hebben een kader, het is een beetje wankel, maar we gaan dat goedkeuren. Maar we verwachten dan wel eigenlijk dat het initiatief komt ook vanuit de verantwoordelijken, dat iedereen daarbij betrokken wordt, dat we zeker zijn dat de teksten afgeklopt zijn, minstens goed geadviseerd zijn en dat we daarop kunnen verder bouwen. Ja.
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 Ja. Ja. Dan gaan we over naar het 6e agendapunt, waarbij men ons de goedkeuring vraagt om het lesstedenpakket van de gemeentelijke basisschool Het Beverbos vast te stellen voor, voor het schooljaar liever 2026-2027. Graag het woord aan onze Schepen Elskind.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, de aanwending van het lesstedenpakket in de basisschool Het Beverbos voor het schooljaar 2026-2027 wordt als volgt vastgesteld. In het kleuteronderwijs 142 lestijden, 6 lestijden, 16 uren kinderverzorging en 7 lestijden LO. In het lager onderwijs 1 ambt van directeur, 257 lestijden, 19 6 lestijden, 17 lestijden lichamelijk opvoeding, 14 24ste katholieke godsdienst, 14 24ste niet-confessionele zedenleer en 12 24ste islam. Niveau overschrijdend, 11 36ste uren ICT, 34 36 uren zorg, 34 36 uren administratieve ondersteuning. De overige lestijden worden ter beschikking gesteld aan de scholengemeenschap. 4 24ste lestijden aanvangsbegeleiding gaan naar de scholengemeenschap. En 5 24ste lestijden kerntaken ondersteuning en 2 lestijden samen schoonmaken. Als we dat evalueren, komt men erop neer dat men in het lager 17 lestijden minder heeft en in het kleuter 8 lestijden minder. Maar wat hier niet op staat vermeld en vorige week nog beslist is, is dat, wij met het Beverbos de nieuwe middelen voor taalondersteuning, dat voor onze school 7 uren anders... 7 uren anderstalige nieuwkomers bedraagt, taalgeldklas bedraagt en iedereen taalgeld, daar krijg je voor financiële middelen. En als we dat omrekenen in uren, komt dat neer op 5 uren. Dus wij van die uren dat we verliezen, kunnen we er 12 terug inhalen door de middelen die we extra toekrijgen vanaf 2026-2027. Als daar vragen over zijn. Nee, dan graag een goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Kunnen we overgaan naar ons 7e agendapunt? De temperaturen zijn anders in deze. Maar goed, alsnog denken we er nog een keer aan onze kerstmarkt. En vraagt men ons de goedkeuring voor het reglement. Graag het woord aan onze schepen Steven Boogaert.
Ja, collega's, voor de organisatie van de kerstmarkt is het vorig jaar inderdaad ook georganiseerd vanuit de gemeente. Vorig jaar was een stuk een overgangsjaar. En we hebben dan ook de nodige voorwaarden vastgelegd, ook in een reglement, die we graag ter goedkeuring leggen. Dit is al in de maand februari en maart eigenlijk ook voorbereid en besproken met standhouders die de vorige jaren ook meededen aan de edities, ook met de gemeentelijke dienst in de vrije tijd en ook de technische dienst. En we brengen dit nog graag eigenlijk voor het verlof, omwille ook van dat de verenigingen zich ook al wat kunnen gaan voorbereiden als men inderdaad effectief kan meedoen of niet voor een nieuw werkjaar, dat men dat weet voor september. Dus in de notulen kon je inderdaad ook het reglement terugvinden met de verschillende artikelen die omschreven werden rondom de voorwaarden en de verschillende modaliteiten. Maar ik weet niet of er daar vragen over zijn.
Maar een klein vraagje ter verduidelijking, omdat er in artikel 4 staat dat er overlegmomenten zijn met standhouders. Om dat een beetje te evalueren, dat is op zich wel een goede zaak, maar het doet er ons aan denken dat we dachten in het kader van de ontwikkeling van het meerjarenplan het idee van een gemeentelijk feestcomité nog hadden gehoord. Ik merk dat de affiches binnenkomen van allerlei verschillende initiatieven die dit jaar nog gaan doorgaan. Maar de vraag is, komt er daarnaast ook nog een comité? En zo ja, hoe, ja, waar, hier?
Ja, ik denk dat een terechte vraag is waar we inderdaad kort op de bal moeten spelen om nog te kunnen samenzitten. Dat klopt.
Goed, zijn er anders nog vragen of opmerkingen over? Dan graag de goedkeuring van dit agenda.
Ja.
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 Ik ben de laatste. Ja, oké. Goed. 8e aangepakt. Men vraagt onze goedkeuring. Ja, dank u wel, Schepen. Een schitterend idee. En misschien achter Jens en Sophie, wie weet. Ik denk dat het ondertussen wel frisser is buiten. Oh, ja. Zonder de infrastructuur te... Dank u wel. Oké, ons 8e punt van deze avond is de goedkeuring die men ons vraagt voor het addendum van de samenwerkingsovereenkomst van de kostendelenvereniging Intergemeentelijke Samenwerking Midwest. Ja, eventjes wachten.
Beste collega's, in januari 26 werd dus de kostendelende vereniging opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van een BTW of van de BTW-circulaire. In deze kostendelende vereniging Intergemeentelijke Samenwerking Midwest werd de dienstverlening voor de archiefdienst, de noodplanning en crisisbeheer, dus het NIP, is nu ook ingekanteld in die kostendelende vereniging. En er is ook voor de mensen die daarbij willen aansluiten de interne dienst preventie en bescherming op het werk en de regionale dienst activering waar Lichtervelde en Hoogleden deel van uitmaken opgenomen. Dus deze zaken, deze samenwerkingen zijn opgenomen en daar zouden we nu heel graag eentje aan toevoegen. En dat is dat we hiervoor een stuk willen toevoegen intergemeentelijke samenwerking wat betreft lokale sociale economie. Dit zou een addendum zijn aan, het bestaande, aan de bestaande overeenkomst van de kostendelende vereniging. Waarom is dat zo? Dat heeft heel veel te maken met foodsavers, waar wij dus een platform rond voedseldistributie aan het creëren zijn. En op die manier zou er dus één iemand in het kader van de activiteiten lokale sociale economie op de payroll komen te staan van de dienstverlenende vereniging Midwest, waar wij dus ook zouden via een bijdrage kunnen in participeren. Maar dit moet toegevoegd worden, dit addendum moet toegevoegd worden aan de samenwerkingsovereenkomst. Dus ik hoop dat we daar unaniem kunnen over akkoord gaan.
Ja, stemming alsjeblieft, de goedkeuring van dit agenda.
Ja.
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 Ja. Kunnen we overgaan naar ons laatste agendapunt van de avond? Saar, wil je misschien Johan terug binnen laten? Of
Koenraad.
Dank je wel. Zo, kom er gerust bij. Het laatste agendapunt waren de vragen waarvan ik één vraag genoteerd had vanuit de, fractie, liever respect Attentate 10 en twee vanuit de Durf. De vraag vanuit de fractie respect 8810.
Dank u wel, voorzitter. We kijken allemaal erg uit naar het verlof, denk ik, als ik voor iedereen mag spreken. Maar we kijken denk ik nog meer uit naar de opening van de Kooskampstraat. Nee. Die Kooskampstraat natuurlijk heeft wel wat ingrijpende werken met zijn mee gehad en heeft ook wel wat infrastructuur aangepast. Maar natuurlijk, als die straat terug open gaat en het zware verkeer mag daar terug passeren, dan denk ik dat dat geen goede zaak is eigenlijk voor de gemeente. Zijn daar oplossingen gekomen intussen over dat zware verkeer?
Dankjewel voor de vraag. Ik denk dat dit een vraag voor schepen Steven Bogaert is, schepen mobiliteit. Klopt?
Ja, klopt. Ja. Ja, ik denk inderdaad dat het een terechte bezorgdheid was die er al voor inderdaad de werken die ook aanvangden van de Kooskampstraat, die in de Zwevenzeelstraat al meermaals ook naar boven gekomen zijn. We hebben daar inderdaad dan ook gesprekken over aangegaan. We hebben het ook de verkeerscommissie ook een paar keer aangehaald. In eerste instantie hebben we binnen de vervoerregio Midwest gekeken om een vrachtroutennetwerk, om dit te kunnen afkloppen binnen de regio. Dat is ons dan ook gelukt, dat er daar duidelijke lijnen op zijn. Maar ten tweede moesten wij inderdaad ook nog kijken met onze buurtgemeenten op welke manier we dat effectief konden uitrollen. En het is zo, het is eigenlijk zeer recent, een aantal weken geleden hebben wij samen met de gemeente Wingeren, samen met Ardooien, ook met de politiezone Tielt en ook dan met de Agentschap Wegen en Verkeer kunnen bekomen dat er het doorgaand zware vervoer boven de 7,5 ton langs de N370 Zwevenzeelstraat en de N35B, de Kooskampstraat, die kan openen, te verbieden met uitzondering van het plaatselijk verkeer en het landbouwverkeer. Ook de oude herweg zal daarbij ook gelijkgebracht worden met deze tonnagebeperking. Het is zo dat in de komende dagen zal daarvoor enerzijds een signalisatievergunning opgemaakt worden en anderzijds zullen ook tijdelijke borden geplaatst worden langs de weg. Zodoende dat eigenlijk het vrachtverkeer die er nu passeert ook al onmiddellijk ook al op de hoogte gesteld wordt van deze tonnagebeperking. En het eind september met de volgende gemeenteraad is dan ook de bedoeling dat dat ook effectief ook in een reglement gegoten wordt. Maar we wilden al effectief nu al de borden plaatsen, zodoende vanaf het moment dat de Kooskampstraat opengaat, het zeer duidelijk is dat er in het doorgaand verkeer van 7,5 ton of meer dus niet meer toegelaten wordt op deze wegen. Met uitzondering, zeg nogmaals, met plaatselijk verkeer of met landbouwverkeer.
Top, ja. Dank u wel.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Ik heb twee vragen genoteerd vanuit de fractie DURF. Etienne, alsjeblieft.
Beste collega's, onlangs was er de onthulling van het monument van de Poolse bevrijders, was er de inhuldiging van de struikelstenen, twee mooie herdenkingen die we mochten meemaken. Er werden mooie en wijze woorden gezegd en herinneringen opgehaald. Maar jammer genoeg konden alleen de mensen op de eerste en de tweede rij genieten van deze toespraken. Iemand die verderop stond, die kon niets horen. De mobiele gemeentelijke geluidsinstallatie schiet hier duidelijk tekort. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat een nieuwe zou aangekocht worden voor de prijs van €380. Klopt dat? Ik heb enigszins schrik dat we voor die prijs geen degelijke geluidsinstallatie kunnen kopen. Informatie daaromtrent zegt dat een draadloze micro plusminus €700 kost. Met de boksen erbij zit men al gauw aan €2000. Mijn vraag is nu, is er voldoende nagedacht en geïnformeerd voor een goede installatie? Ik dank u.
Desondanks de inspanningen van raadslid Wouter de Klerk op de inhuldiging van de struikelstenen, inderdaad, is het inderdaad wel zo dat de geluidsinstallatie toch onvoldoende ver bleek te rekenen. Ik denk inderdaad, ik weet niet wat er al een collegebesluit over is, want vermoedelijk, gezien de informatie van raadslidden is.
Maar ik denk, de installatie die we mee hadden, was eigenlijk de meest recente installatie. Maar die is natuurlijk aangekocht om in een zaal, in een gemeentehuis, in een gesloten locatie. Dit is geen installatie die aangekocht werd om buiten te gebruiken, omdat dat iets is wat wij eigenlijk weinig nodig hebben. We hebben geprobeerd daar een oplossing aan te bieden door die installatie te gebruiken. Mochten wij dat in de toekomst nog dergelijke activiteiten hebben, dan denk ik dat we zeker moeten uitkijken naar iets zwaardere apparatuur.
Misschien dat de uitleendienst van de provincie daar ook wel een mooie... Ah, kijk, voilà.
Haal de woorden in mijn mond.
Ja, great minds. Zeer goed. Etienne, alsjeblieft.
Is dat die installatie die €378 kost?
Ja, dat klopt.
Klopt,
ja,
dat klopt. Ja. Dat is verloren geld, die.
Zeker niet hier op het gemeentehuis doet zij... Maar dat is wat ik net zeg. Etienne, ze is aangekocht om hier te gebruiken als aanvulling in het gemeentehuis of wanneer dat we ergens in een speelzaal of zo muziek maken. Ja. Daarvoor is ze aangekocht. Dus ze voldoet voor wat ze aangekocht is. Ze is niet aangekocht om buiten te gebruiken voor een grotere gemeente. Maar dus, dat is de bedoeling dat we dan de provincie...
En bij de toespraak bij de jubilarissen is er daar soms ook een keer een probleem mee. Ja. Wordt dat ook die box nu gebruikt of niet?
Dat is de installatie in het woonzorgcentrum.
Dezelfde boxie. Ja. Mooi, ja. Binnen niet. Ja,
ja. Oké. Okay, ja. Het wordt verder opgevolgd. Je pakt dat er aanhoudende problemen mee zijn, is wel de bedoeling inderdaad. Uiteraard dat wordt opgelost. Maar het is niet slecht om mee te nemen als evaluerend punt. Absoluut. Van de huldigingen die we hadden. Laatst weekend. Oké. Ik heb nog een vraag genoteerd. Jens Wolfgang, een van
mag ik misschien nog even aanvullen, ja. Maar ik was even verward door het feit dat die aangekocht was voor gebruik binnen. Als ik het collegebesluit lees, staat er wel expliciet, er zijn verschillende activiteiten van vrije tijd die plaatsvinden buiten huis, waar deze box kan voor ingezet worden. Dus ik dacht wel dat die aangekocht was voor buiten gebruik.
Ik kan uiteraard ingezet worden buiten liever, maar natuurlijk, ja, het is, je hebt ook het volume aantal mensen, de plaats van de toespraak, de omgevingslawaai uit de buurt, dat natuurlijk speelt allemaal mee. Maar goed, het is al niet te min. Kan het meegenomen worden en zal het meegenomen worden als er in de toekomst nog dergelijke feestelijkheden zijn. Ik zeg, de uitleendienst van de provincie kan zeker aangesproken worden.
Zeker.
Alsjeblieft, ik had nog een vraag
Ja, klopt. Goedenavond, beste collega's. Op 27 mei komt ons Lichtervelds Economisch Forum bijeen. En ik lees nogal graag hier de verslagen van die adviesraden. En het viel mij op, ik las daarin, dat de wekelijkse markt zou stoppen. En verder las ik ook dat dat zou geagendeerd worden op de volgende gemeenteraad. Dus ik had wel een paar vragen daarover. Kunnen we uit dat verslag afleiden dat de wekelijkse markt effectief stopt? Hoe komt dat nog niet geagendeerd is, wat dat wel de bedoeling was volgens mij, volgens het verslag? En wat gebeurt er met het belastingsreglement die we stemden in december vorig jaar?
Ik kan u meegeven dat op dit moment de wekelijkse markt nog niet stopt. Daar is afgesproken om te spreken met de handelaars die er wel nog staan. En zij wensen nog verder te komen. Maar dat is nog niet teruggekoppeld, ook naar het college. Zij hebben ook even het aanbod gekregen om van Burgen van de Artex om daar te gaan staan. Maar ze willen op de markt blijven. De Tsoetekoekske gaat in maart op pensioen. Dus willen wij nu ook die mens dat niet moeilijk maken. En als hij hem wil komen, mag hij hem komen, ja. En Joachim de Kaas, dat draait wel goed uiteindelijk. Maar het feit dat wij nog extra moeite gaan doen om nog extra kramen terug aan te trekken, dat zien wij eigenlijk niet meer zitten. We hebben alle markten in het ronde afgeschuimd. We hebben er overtuigd. De groenteman was de belangrijkste schakel in het verder bestaan eigenlijk. De groenteman heeft nu beslist om in Torhout een eigen winkel te starten. En ja, het is zeer moeilijk om nog nieuwe marktkramers te vinden in een afnemende wereld binnen de marktkramers. Dus ja, maar als er iemand zich spontaan aanbiedt, mag hij komen. Dus er is absoluut nog geen sprake om dat reglement op te heffen. Ja.
Top, dankjewel.
Oké, dan denk ik dat alle vragen beantwoord zijn. Kan ik de gemeenteraad afsluiten, maar niet toch voor een verhuizend gemeenteraadslid nog een keer te bedanken? Als ik me niet vergis, dat is het ook zijn verjaardag vandaag. Ja. Klopt dat? Ja. Proficiat, Thijs. Proficiat, enerzijds met de verjaardag en anderzijds ook met het nieuwe avontuur dat jullie te wachten staat. We hebben vernomen van een verhuis naar het Gentse. Dus het is de laatste gemeenteraad van Thijs. De volgende zal hij er niet meer bij zijn. En we willen hem bij deze toch een keer bedanken voor de jarenlange inzet. Het is niet de eerste legislatuur, wil ik zeggen. De inspanningen zijn zeker navenant geweest. Het was een absolute meerwaarde voor de gemeenteraad. En bij deze nog een keer een grote dankjewel. En hopelijk niet vaarwel, maar tot ziens in Lichtervelde. En dan kan ik onze gemeenteraad wel definitief afsluiten met de mededeling dat de volgende doorgaat maandag 28 september om 8 uur in deze raadzaal. Wens ik jullie een schitterende zomer. Hopelijk met minder hittegolven dan deze. Maar desalniettemin, tot in september.